Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Goedendag allemaal. We zitten dit keer een keer bij ABN AMRO met Leontien de Waal.
Ja, hartstikke leuk.
Hoe is het, Leontien?
Ja, uitstekend. Als ik naar buiten kijk, word ik heel vrolijk van het weer.
Ja, het is begin april.
Ja, en dus de vogeltjes fluiten. Dus ik heb weer heel veel zin om gewoon buiten aan de bak te gaan in de tuin.
Nou, kijk, dat is in ieder geval positief nieuws. Maar ja, we gaan zeker. Het vandaag ook hebben over allerlei nieuws wat er ons bezighoudt. Ja. Maar met name over de stand van de bouw. Want jullie brengen één keer in zoveel tijd een rapport uit.
Dat is een rapport dat wij periodiek uitbrengen. En dan maken we een rondwandeling langs alle actualiteiten en ontwikkelingen in de bouw. Van de woningbouw, utiliteitsbouw tot en met de inframarkt. Alles daartussenin. Dus,
Hoe kunnen mensen dit teruglezen? Want ja, we gaan het nu erover hebben en dan kunnen ze naar luisteren. Maar stel dat ze nog even een keer in dat rapport willen duiken. Waar kunnen ze het vinden?
Dat kunnen ze vinden op de ABN AMRO Insights pagina.
Kijk.
Dus dat als je googelt ABN AMRO Insights sectoren, die trefwoorden, dan kom je direct op de juiste pagina. En dan kan je naar de sector van je keuze gaan en dan vind je al onze rapporten en publicaties terug.
Ja, want jullie doen dit niet alleen voor bouw en vastgoed, maar over alle sectoren heen.
Zeker, ja. We
super
kijken dan naar 10 verschillende sectoren. Dus
maar we gaan het nu hebben over de bouw.
Zekers.
Als eerste gewoon een stukje. Wat is volgens jou de belangrijkste inzichten uit de stand van de bouw van afgelopen maart 2025?
Dat je toch wel ziet dat de woningbouw herstel toont. Gelukkig. Er is ook wel een stijging in vergunningen waar te nemen, ook in die woningbouwmarkt. En de utiliteitsbouw en de grondweg- en waterbouw, die zien we nog een beetje achterblijven.
Terwijl daar ook heel veel moet gebeuren.
Ja, en eigenlijk zie je gewoon in de bouw breed dat de opgaves heel erg groot zijn. Zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie en vervanging.
Ja.
Bijvoorbeeld als je kijkt naar de inframarkt, zijn er ook gewoon een heleboel bruggen, et cetera, viaducten die echt wel aan het einde van de technische levensduur zijn. En,
volgens mij was gisteren nog in het nieuws.
Grootschalig moeten worden aangepakt. Ja,
13
klopt.
Bruggen die met spoed vervangen moeten worden. Ja, of in ieder geval gerenoveerd moeten worden.
Ja, waar Rijkswaterstaat nu zich over heeft uitgesproken. Ja, absoluut. Ja, wat ik verder zie, wat de belangrijkste inzichten zijn, is dat we ook voorzichtig zien dat er iets minder belemmeringen worden ervaren door ondernemers in de bouw. Maar gevleugelde uitspraak, één zwaluw maakt nog geen zomer, gaat ook op, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Want hoe is die stemming dan?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel indicatoren die daarover worden bijgehouden. En het CBS kijkt ook naar de stemming onder ondernemers. En er zijn ook verschillende marktonderzoeksbureaus die daar onderzoek naar doen. Je ziet wel dat er iets minder belemmeringen zijn. Maar wat tegelijkertijd opvalt is dat gewoon arbeidstekorten gewoon echt een uitdaging blijven. En er zijn natuurlijk ook een hoop andere dingen die toch wel een rem zetten, zeg maar, op vooruitgang.
Nou, daar gaan
dingen als stikstof en netcongestie, maar daar komen we straks nog over te spreken.
Ik wou net zeggen, daar komen we straks uitgebreid op terug. Zullen we eerst eens hebben over economie en investeringen? Die Nederlandse economie die groeit harder dan onze buurlanden. Wat betekent dit nou concreet voor de bouwsector?
Dat ook, zeg maar, die bouwsector het ook iets beter doet dan in onze omringende landen. En dat zie je ook als je, zeg maar, naar de Europese cijfers kijkt van vertrouwen in de bouw en verwachtingen voor de komende 3 maanden qua orderportefeuilles of qua omzet. Dan zie je dat de lijntjes voor Nederland iets hoger liggen dan bij andere lidstaten. En het mooie, zeg maar, van de bouw is ook dat het een sector is gedreven door binnenlandse vraag. Dus er lekt ook weinig weg, zeg maar, naar het buitenland.
Ja.
Als de economische vooruitzichten beter worden, dan zie je dat Vaak ook terug in de bouw. En misschien wel als allereerste in de woningbouwmarkt. Want ja, als de consumentenvertrouwen ook groeit en mensen voelen dat ze weer meer geld in hun portemonnee hebben, dan zijn ze bijvoorbeeld genegen om na te denken over een verhuizing of een aankoop van een nieuwe woning.
Ja, dat levert gewoon allemaal, of een dakkapel of weet ik van nu wat, om uit te bouwen. Kan natuurlijk ook.
Ja.
Dat levert natuurlijk allemaal werk op. Ja. Investeringen in die bedrijfsgebouwen, die zijn wat verder gedaald, terwijl die woningbouw juist herstelt. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je die verschillen?
Ja, nou, misschien even nuance. De investeringen in totaliteit zijn wel toch wel gestegen in bedrijfsgebouwen. Maar er zijn gewoon hele grote verschillen tussen categorieën. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijfsmatig, logistiek vastgoed, dan is dat nog best behoorlijk gestegen. Maar ja, kantoren is gewoon een heel ander verhaal bijvoorbeeld. En ook de retailmarkt, dat is een gebouw voor de retail, is gewoon een heel ander verhaal. En als je dan specifiek inzoomt op die kantorenmarkt, dan zie je eigenlijk weer een enorme tweedeling tussen de Randstad, grote vijf steden en de rest van Nederland.
Wat gebeurt daar dan nog wel wat?
Nou, daar zie je dat de vraag zeg maar naar kwalitatief hoogwaardige, tussen haakjes nieuwe kantoorruimte echt wel blijft bestaan. En dat moet dan ook nog eens duurzame kantoren zijn. Dus daar zie je echt wel de nodige projecten nog gaande zijn. Maar kom je daar buiten, dan zie je dat gewoon echt achterblijven. Ja. Ten opzichte van de Randstad. Wordt veel minder nieuw gerealiseerd. En de nieuwbouw is toch altijd traditioneel een sterke driver van de groei van de investeringen.
Hey, laten we eens gaan kijken naar die woningbouw. Die verkoop van die nieuwbouwwoningen, die is flink gestegen. Waar komt dat herstel vandaan?
Dat herstel, dat is eigenlijk waar ik het net ook al een beetje over had. Is toch dat consumentenvertrouwen. De loonsverhogingen die we natuurlijk breed hebben gezien in de economie. Dus mensen hebben meer geld in de portemonnee. De rente is ook wat afgekomen. Het is nog steeds een krappe woningmarkt. Dat stuurt gewoon ook die woningbouwmarkt.
Ja, maar er moet natuurlijk wel nog enorm veel gebeuren. Qua aantallen die we moeten bouwen. Ja. En die halen we nou elk jaar nog niet echt.
Nee, dat klopt.
Ja, ja. Dus eigenlijk zou je zeggen, voor die bouwwereld ligt er nog heel veel aan winst. Valt het te behalen? Als we dat wel voor elkaar weten te krijgen.
Ja, ja. Nou, eigenlijk is de grote vraag, een grote uitdaging voor de bouwsector. Van hoe kan je daarin versnellen? En daar heeft de sector maar voor een beperkt deel invloed op.
Ja, want het ligt natuurlijk voor een groot gedeelte dan aan die vergunningsprocedures.
Onder andere. Ja.
En stikstof. Hoe zorgwekkend is het dat het allemaal niet snel genoeg gaat?
Nou, kijk, overal zeg maar is stikstof niet een definitieve showstopper voor woningbouw. Maar kan het wel voor grote vertragingen zorgen. Wanneer je bijvoorbeeld echt moet aantonen, zeg maar, dat je alles juist hebt gedaan om een natuurvergunning te krijgen. En er zijn recentelijk natuurlijk ook nog allemaal uitspraken geweest van onder andere de Raad van State over intern salderen. Nou, laten we niet te technisch worden hierover.
Maar het is gewoon lastig om het goed te doen.
Ja.
Ja. En dat zorgt ervoor dat die processen gewoon heel lang duren.
Ja, nou dan moet je wel twee dingen uit. Je hebt enerzijds duren processen lang omdat je met stikstof te maken hebt, wat een heel specifiek item is. Daarnaast heb je ook gewoon dat de vergunning afgifte in algemene zin traag gaat, ook vanwege tekorten aan bemensing bij gemeentes, maar ook dingen als bezwaarprocedures, waarvan we natuurlijk ook de kranten vol zien staan.
Ja, dat is ongekend.
Mensen gewoon in de nabijheid van een voorgenomen project bezwaar kunnen maken en dan moet het vervolgens ook weer voorkomen bij de Raad van State. En dat kan zomaar 2 jaar vertraging opleveren.
Ja, dat is bizar. Dus ik mag wel wonen, maar als er iemand bij mij in de buurt kan wonen, dan ga ik bezwaar maken. En dan denk ik, jongens, hallo, we willen er met z'n allen wonen.
Ja, daar kijk ik soms wel eens met enige fascinatie naar. Inderdaad, mensen die bezwaar maken tegen een project. Terwijl ze dan s'avonds op de bank op een verjaardagsfeestje zeggen van, ja, zo erg dat mijn kind van 25 geen woning kan vinden.
Nee, ja, gek hè?
Ja. Ja.
Daar help je zelf dan ook aan mee inderdaad. Ja. Hey, maar je zei net ook al, die vergunningspijplijn, die ziet er op zich goed uit, stijgende lijn. Wat betekent dat voor die productie in 2025, voor dit jaar en wellicht daarna?
Ja, die zou toch moeten gaan stijgen. Maar we leven ook zeg maar in een onzeker geopolitiek klimaat. Dus,
echt?
Ja, we hebben elke dag wel weer een nieuwe verrassing. Door Trump of vanuit een ander werelddeel. Maar vooral vanuit Trump.
Ja.
En dat is gewoon echt even de vraag. Wat dat gaat doen met gewoon het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen. En,
Want we zitten nu rond die 70.000 woningen per jaar. 770.000 woningen per jaar.
Ja.
Gaan we dat halen? Gaan we daar overheen? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
Nou ja, ik
we blijven
dat
een
we
beetje
gaan
rond
halen.
Hetzelfde getal zitten. Want we moeten eigenlijk naar de 100.000.
Ja,
toch?
Ja, en je kan ook discussies hebben over hoe wordt nou die 100.000, hoe meet je dat? Is dat alleen nieuwbouw of zijn dat ook woningen die door transformaties zijn toegevoegd?
Ja.
100.000 is wel alles bij elkaar. Dus nieuwbouw, transformaties, optoppen. Nou ja, alles wat je kunt verzinnen om woningen toe te voegen aan de voorraad. Kijk je echt naar de daadwerkelijke nieuwbouw, dan hebben we het vaker over die 70.000 inderdaad. Ja, mijn gevoel is wel dat in hele kleine stapjes dat we daar naartoe gaan en daar mogelijk overheen komen. Maar of dat in 2026 al is?
Ja, dat is de vraag.
Er zijn zoveel onzekerheden.
Maar we zijn natuurlijk al wel klaar, want er zijn natuurlijk ontzettend veel fabrieken ook bijgebouwd om fabrieksmatig te bouwen. Dus we kunnen heel veel sneller bouwen.
Ja. En dat is
de capaciteit is er in de bouwwereld.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel woningfabrieken opgezet.
Precies.
En dat is dan ook wel pijnlijk om te zien, want er zit ook wel een kwetsbaarheid in. Omdat nu bijvoorbeeld die vergunningafgifte stokt of dat er uitdagingen zijn met netcongestie en met stikstof. Zie je dat het soms toch lastig is zeg maar om voldoende flow, zeg maar productie door je fabriek te krijgen. En ja, een fabriek is wel gebaat bij
continuïteit,
bezettingsgraad.
Ja.
En anders kost het gewoon wel geld. Dus waar ik me een beetje zorgen over maak is, er zijn ontzettend veel stoere ondernemers bijgekomen de afgelopen jaren. Maar of die ook allemaal gaan standhouden de komende periode. Hoe lang kan je het uitzien
zijn
als het even minder gaat? Het zou ontzettend zonde
zijn. Want er
zijn
is heel veel capaciteit in die bouwwereld om die productieopgave, om daaraan te voldoen.
Ja.
Ja, en nu nog het voor elkaar krijgen dat ze ook gewoon kunnen blijven draaien.
Ja, en ook er zijn ook gewoon een heleboel mooie woonconcepten tot stand gekomen natuurlijk. Waar ook een enorme sprong is gemaakt op het vlak van biobased bouwen en bouwen met andere materialen. Dus dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Sneller bouwen, meer woningen realiseren en dat ook nog eens op een duurzame manier doen. En het zou zonde zijn als we het kind met badwater weggooien.
Ja, zeker. Hey, dat was een beetje de woningbouw. Laten we eens kijken bij de utiliteitsbouw en de GWW-sector. Waarom blijven nou die investeringen in die kantoren zo sterk achter? Je hebt het net al eventjes kort benoemd. Wat zie je daar?
Bij die kantoren zie je natuurlijk een permanente verschuiving naar het hybride werken. Wat wel de vraag vermindert naar traditionele kantoorruimte. En bedrijven zijn ook wel op sommige punten terughoudend met nieuwe investeringen. Maar goed, de kanttekening daarbij is, en daar hebben we het net ook over gehad, van in die Randstad blijft wel die behoefte zeg maar voor hoogwaardige kantoren die dus ook dat nieuwe hybride werken kunnen faciliteren. Maar goed,
dus dat betekent voor die bouwbedrijven veel meer transformaties? Wellicht. Of verbeteringen duurzaam toevoegen en dat soort type werk.
Dat gebeurt ook zeker. Ja.
Ja.
En dat wordt ook wel enigszins geholpen natuurlijk door de verplichting ook om gebouwen te upgraden naar een minimaal energielabel.
Ja.
Daar zie je ook enorm veel beweging in. Maar goed, waarom blijven de investeringen in kantoren toch wel achter? Dat heeft ook weer te maken met die economische onzekerheden. En ook niet te vergeten de stijgende bouwkosten. Die bedrijven voorzichtig maken met al te grote investeringen in vastgoed.
Wat bedoel je daarmee? Die bouwkosten zijn gestegen omdat de materialen duurder zijn geworden? Of arbeids?
Nou, allebei. We hebben natuurlijk een enorme price spike gezien, ook al sinds corona eigenlijk, et cetera. In de materiaalkosten.
Ja.
Die is enigszins tot rust gekomen. Maar je ziet dat die nu de laatste tijd weer voorzichtig
Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren met al die handelstarieven.
Als je kijkt naar zowel de materiaalkosten als de loonkosten, dan zijn die sinds 2021, beide categorieën zijn dus sinds 2021 met ongeveer 20-23% toegenomen.
Bizar.
Ja. En dat is gewoon enorm. Ja. Van de week stond volgens mij nog ergens in de krant dat eindelijk de nieuwe CEO bouw en infra rond is gekomen. En die steekt ook weer in op 10% terecht. Overigens loonsverhoging uitgesmeerd over niet allemaal in één keer, maar wel in de komende twee, drie jaar.
Ja, en toch begrijp ik dat dan niet helemaal. Want dan zitten we allemaal te zeuren over die inflatie tot die maar door blijft gaan. Ja, als we de lonen ook allemaal elke keer laten doorstijgen. Ja, tuurlijk gaat die inflatie dan ook mee. Als we nou gewoon stoppen met die lonen verhogen, dan stopt die inflatie toch op een gegeven moment ook.
Ja.
Maar ja, dat is misschien mijn bekrompen economische kennis.
Ik denk wel dat je...
10% erbij, dat is echt veel.
Maar ik denk ook dat er een waardering moet zijn, zeg maar, voor het werk.
Zeker.
In de bouw. En met die CEO bouwen en infra is er nu ook wel een eerste opmaat gedaan naar reparatie. En ook dat er meer en beter rekening wordt gehouden met onregelmatigheidstoeslag, et cetera.
Ja.
En daar komen we misschien zo direct nog over te spreken. Maar ja, de arbeidstekorten in de bouw zijn ook een enorme uitdaging. Dus je moet wel...
Laten we maar gewoon gelijk erbij pakken. Ja. Dat is natuurlijk best wel een uitdaging inderdaad. Want wie wil er nu überhaupt nog in die bouw werken? Want we hebben heel veel mensen nodig.
Ja.
En je staat wel buiten, althans, vaak.
Voor met een deel weer natuurlijk. Wind. Je hebt natuurlijk mensen die op kantoor werken. Maar je hebt mensen uiteindelijk ook in de uitvoering. En dat is wel leuk. We zijn nu bezig juist met een onderzoek naar de jonge generatie. Praktisch opgeleide in, onder andere ook in de bouw. En je zou ze Gen Z kunnen noemen. En wat er vaak uit onderzoeken komt over de Gen Z generaties, dat ze ontzettend op zoek zijn naar purpose. En dat ze impactvol werk willen doen.
Ja.
En dat ligt toch net even anders als je kijkt naar de Gen Z generatie in de praktische beroepen. En als je voor de bouw gaat. Die vinden dat ook wel belangrijk. Maar die worden veel warmer van... daadwerkelijk meewerken aan een fantastisch project. Wat ze kunnen zien, wat ze kunnen voelen. En wat iets betekent voor de lokale community. Dat is
Maar als bouwwereld, je maakt natuurlijk ook echt wat.
Je maakt echt dingen.
Ja, en het staat in die gebouwde omgeving. En het is niet zomaar even weg.
Ja.
Dus je kan het echt gewoon zien. Je rijdt er dagelijks langs wat je wil.
Ja, maar we zien ook, dat blijkt ook echt uit de enquête die we hebben gedaan, dat... Gen Z in de praktische beroepen, dat die salaris gemiddeld toch wel net even ietsje belangrijker vinden dan wat meer theoretisch opgeleiden.
Ja, dus dat salaris is heel belangrijk. Ja. Hey, maar dan elke sector is ook wel bezig met innovaties zoals AI en digitalisering. Hoe geldt dat dan voor de bouwwereld?
Nou, daar is de
bouwwereld. Gaat dat wat oplossen?
Het gaat wel iets oplossen, maar het is niet het hele antwoord. Sowieso moet je blijven investeren in AI en digitalisering in de bouw. Want het is nodig voor het imago. Je kan er ook echt mee laten zien. Ja, het is ook gewoon leuk en gaaf om in die bouwsector te werken. Want je kan heel veel doen met meer optimale logistieke planning. Je kunt drones laten vliegen voor inspecties. Je kunt je engineering heel anders doen. Je kunt zelfs robots inzetten op de bouwplaats en in de fabriek. Maar op een bepaald punt blijft gewoon nog... echt wel mensenwerk, vakwerk nodig.
Ja.
En als je dan met AI en digitalisering... zogezegd een beetje de scherpe kantjes van het werk eraf kan halen... en het werk ook veiliger kan maken... want veiligheid, dat is ook wel een groot item in de bouw... dan heb je ook een meer wervend verhaal, zeg maar... om juist wel die vakkrachten naar je sector te
halen. Ja, precies, om die er weer binnen te krijgen. Ja. Ja. Want veel bedrijven hebben dus moeite om die arbeidskrachten te vinden... tegen een aanvaardbaar loon. Wat moet daar dan structureel aan veranderen?
Aan dat loon?
Ja, maar om ook mensen te behouden. Is dat met name ook dit, om hierop in te zetten... en kijken of je daarmee mensen gewoon enthousiast maakt... om bij je bedrijf te blijven plakken?
Nou, je moet echt wel gewoon goed inzetten, ook op zij-instromers. Niet alleen kijken naar jongeren. Je moet natuurlijk een goed salaris bieden. Ja. Langere contracten bieden soms een uitweg. Omdat het toch ook mensen zijn die wat meer zekerheid zoeken. Nou, die veiligheid, die noemde ik net al. Hè. Veiligheid is echt een groter issue in de bouw dan wanneer je bij een zakelijke dienstverlener werkt.
Ja.
Dus dat moet je gewoon goed regelen. En technologieën zoals AI, tools, building information modeling, et cetera, noem het maar op. Ja, dat helpt gewoon de mens om beter te presteren. En dat maakt het ook gewoon leuk en aantrekkelijk. Ja, en als je dat allemaal opsomt, dan is er ook nog een laatste onderdeel van, ja, ook het onderwijs moet daarin mee. En
wat bedoel je daarmee? Om ook daarin les te geven? Of,
ja, ook om zeg maar in te zetten op die digitale skills, die dus steeds meer nodig zijn. En dat gebeurt gelukkig ook al heel veel. Maar, ja,
maar soms ook totaal niet.
Maar ook soms totaal niet. En daar speelt het mbo gewoon een hele belangrijke rol in.
Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat is echt bijzonder inderdaad. Af en toe snap ik er helemaal niks van. Ik heb van de week ook een... mocht ik een vastgoedsymposium dagvoorzitter zijn. En mijn eerste vraag was, jongens, wie kent er hier de termen contech, proptech? Nou, en dan helemaal niemand. Dan denk ik, hoe kan dat? Jongens, wat leren jullie dan op school? Ik snap dat jullie heel veel dingen leren op jullie op de universiteiten en hbo's. Maar ja, de stukje digitalisering en innovatie mag ook soms wel meegenomen worden.
Ja, gewoon basic digitale skills.
Precies.
Dus, digitale geletterdheid. Om dus überhaupt de huiver weg te nemen om gewoon nieuwe applicaties en dingen te leren.
Ja.
En soms hoef je daar ook niet 4 jaar voor op een mbo-opleiding of hbo-opleiding te zitten. Hè? En kan je het ook aantrekkelijker maken dat je zeg maar in relatief korte tijd certificaten kan behalen voor bepaalde skills die je mastert. Dus
precies.
Dat is echt iets.
Hey, even terug naar die utiliteit en GWW. Ja. Utiliteit hadden we gehad, maar GWW, impact van netcongestie op ontwikkelingen van die hele GWW-sector. Lijkt mij behoorlijk, want die hele netcongestie is natuurlijk, we hadden het net al over stikstof, maar netcongestie is er ook weer zo één.
Ja. Het is eigenlijk best wel ironisch of tragisch als je naar de GWW-sector kijkt, want we hebben die GWW-sector dus ontzettend nodig, onder andere in die hele energietransitie en het oplossen van de netcongestie. Denk aan de verzwaring van netwerken, het leggen van kabels, et cetera. En tegelijkertijd zie je ook dat de afgelopen jaren die GWW-sector natuurlijk ontzettend is uitgedaagd om schoon en emissieloos te werken.
Ja.
Maar nu met die netcongestie heb je wel een uitdaging van waar ga ik mijn bouwstroom vandaan halen? En waar kan ik al dat aangeschafte elektrisch materieel fatsoenlijk opladen? Dus dat vind ik dan echt ironisch als je kijkt naar de GWW-sector. En het is best wel. Dat maakt het ook spannender, zeg maar, als je meedoet in aanbestedingen, zeg maar, waarbij je van je beste kant wil laten zien, maar waarbij je wel in onzekerheid zit van ja, als ik dat project dan.
Hoe ga ik dit doen?
Heb ik dan een bouwstroomaansluiting?
Ongekend.
Ja.
Dat is ongekend. Hey, hoe spelen die GWW-bedrijven dan in op die stikstofregels en investeringsambities van bijvoorbeeld ook een Tennet? Want die moeten natuurlijk ook enorm uitbreiden.
Ja.
Dus daar ligt ook een kans, lijkt mij, voor de bouw.
Ja, er ligt een enorme kans. Maar je ziet wel dus dat er aan die bedrijven in de... Nou, bijvoorbeeld in de ondergrondse infra ontzettend wordt getrokken. Want ze kunnen hun mensen kwijt in opdracht van Tennet. In opdracht van de middenspanningsnetbeheerders zoals Alliander, Nexus, et cetera. Maar ze kunnen ook aan de slag voor waterschappen en waterbedrijven. Want daar ligt ook nog genoeg werk. Ze kunnen ook aan de slag voor de vervanging van de riolering. Want dat is ook een enorme opgave. Dus je ziet eigenlijk, ook daar speelt natuurlijk het personeelstekort. Je ziet eigenlijk dat die opgaven dus heel groot zijn.
Ja.
En dat iedereen dezelfde mensen nodig heeft.
Bijzonder. Ja, nee, dus dat wordt een uitdaging.
Ja, of je moet het gewoon slimmer combineren ook.
Ja,
hè?
Als jij als bedrijf zijnde heel goed je werk kan doen en heel veel werk kan oppakken, dan kun je misschien wel heel veel meer omzet draaien de komende paar jaren.
Ja. Dat zeker, maar de andere kant van het verhaal is ook wel van ja, komt het geld ook beschikbaar?
Ja.
Misschien wel eerder vanuit die netcongestieproblematiek en de investeringen van netbeheerders. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar overheden, ja, daar ziet de portemonnee er soms minder goed uit.
Ja. Hey, laatste stukje. Jij noemde net even al die rioleringen. Die hebben jullie ook een stukje uitgelicht in jullie stand van de bouw. Noodzakelijke vernieuwing van riolering komt nog nauwelijks op gang. Waarom lukt dat niet om daar vaart achter te zetten? Want er moet volgens mij enorm veel aangepakt worden.
Ja, er moet echt enorm veel aangepakt worden. En als je in onze stand van de bouw kijkt, dan staat er volgens mij, of in het artikel dat we erover hebben geschreven, ook een staartje van ja, welke gemeente eigenlijk... De achterstand of de tekorten het grootst zijn. En wat je ziet is, Je zou denken, zeg maar, hoe meer verouderd de riolering is, hoe hoger de urgentie is om het aan te pakken en hoe meer er dus al geïnvesteerd wordt. Yeah. Nou, dat is niet het geval. En waar ligt dat dan aan? Ja, dat is echt een combinatie van factoren. Je ziet, zeg maar, dat er allereerst weinig tot geen urgentiegevoel is bij sommige bestuurders. Dus,
het ligt natuurlijk lekker onder de grond.
Het ligt onder de grond.
Je ziet het
en je
niet.
Hebt er pas echt last van als het stuk is.
Als het niet meer werkt.
Ja. En er komt echt troep uit, zullen we maar zeggen. Dus ja, zolang het onder de grond ligt, dan kan je, ja, zeg maar, je schaars beschikbare centjes bij gemeentes, die kan je ook op andere domeinen inzetten waar het misschien ook heel hard nodig is. Dus dat, geen urgentiegevoel. Er is ook wel een onderschatting van klimaatimpact. En hoe heeft dat dan te maken met riolering? Nou ja, door die klimaatverandering krijgen we gewoon veel meer met weersextremen te maken. Dus denk even aan de piekbuien. Nou, dan moet je rioleringsstelsel daar wel op uitgelegd zijn dat het dat ook aan kan.
Ja, het is afvalwater, maar het is ook hemelwater.
Het is ook hemelwater, ja. Dus dat wordt echt onderschat. Dus uit hoofde daarvan zou je ook moeten vernieuwen. Nou, je hebt ook hier weer natuurlijk de personeelstekorten. Ja. Hetzelfde personeel wat nodig is.
Ja,
die
dus
ondergrondwerk voor de energietransitie. Ja. Nou, die kan ook dit soort werk doen.
Ja.
Ik denk dat er ook nog wel wat te winnen valt in de verbetering van de samenwerking tussen gemeentes, waterschappen, netbeheerders, et cetera. Dus in die zin dat er echt veel meer moet worden nagedacht ook over van ja, als nu de straat open moet voor vernieuwing van de riolering, gaan we die dan volgend jaar weer openmaken voor het leggen van extra kabels uit de hoofden van de energietransitie?
Ja,
of kunnen we daar iets slimmer mee omgaan.
Ja.
En de opgaves kort naar elkaar doen of gelijktijdig. Ik denk dat daar nog wat te winnen in is te winnen. En ja, last but not least, gebrek aan geld gewoon.
Ja, want
gebrek
dit wordt wel
middelen.
Ja.
Je ziet natuurlijk,
maar dat wordt volgend jaar dan helemaal een drama. Dan hebben die gemeentes helemaal minder middelen beschikbaar.
Ja, dat wordt bestempeld als het zogenaamde ravijnjaar, inderdaad.
Ja.
En dat betekent dat gemeentes nog scherper moeten prioriteren waar ze hun middelen aan besteden.
Ja. Ja. Wat zou er dan nodig zijn om ze wel in beweging te krijgen? Moeten we het hier meer over hebben?
We moeten het hier sowieso meer over hebben. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat er gewoon dat het niet meer hit and run is, maar dat er gewoon langjarige investeringsprogramma's zijn. Waar de markt zich ook op kan vastpinnen en waar ook commitments worden afgegeven. Nou, wat ik net al heb gezegd, die koppeling met die andere opgave is dus heel erg belangrijk. Dus als je een warmtenet gaat aanleggen of meer kabels de grond in gaat doen, kan ook dan misschien tegelijkertijd de riolering worden aangepakt. En wat ook misschien aardig zou zijn, is ook een stukje meer regie vanuit het Rijk. Met waar nou de grootste prioriteiten moeten worden gelegd. En dan kan je ook mooi door je oogharen kijken van ja, waar hebben we nou die grootschalige woningbouwlocaties gepland? Waar liggen de grootste uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie. En op die manier tot een stukje prioritering komen.
Mooi. Hey, Leontien, ten slot, de toekomst. Mm-hmm. Waar liggen nou die grote kansen voor die bouw de komende 2 jaar?
Ja, er liggen eigenlijk overal kansen. Want,
dit is echt bizar. Er moet zoveel gedaan worden.
De opgaven zijn velerlei. Zowel in nieuwbouw,
zowel onder de grond,
boven de grond.
Ja.
Doe een gooi naar de prijzen. Kijk naar verduurzaming en renovatie van gebouwen. Is gewoon een hele belangrijke. Nou, woningnieuwbouw en herontwikkeling van de bestaande voorraad. Blijf ook vooral inzetten op die digitale innovaties.
Voor te zorgen dat je efficiënt werkt, slim
dat
werkt.
Dat je efficiënt werkt en dat je ook mensen kunt behouden voor de sector.
Ja,
en kijk ook. Dat is een beetje een luisterspreuk van mij. Kijk ook door een lens van de integrale gebiedsontwikkeling. Ik zeg wel eens voor de grap van ja, bestaat projectontwikkeling nog? Alles is zo ingewikkeld in Nederland dat alles per definitie een gebiedsontwikkeling is.
Ja.
Je kan niet meer vanuit een koker naar één ding kijken en dan bedenken dat ga ik doen. Het moet ook op al die andere terreinen ook kloppen, zeg maar. Je kan niet zeggen van nou, ik ga nu hier iets met wonen doen en mobiliteit
en dan de rest even niet aan denken. Dat gaat niet.
Om even links liggen.
Nee.
Dus ja, ik gun vooral de sector ook even los van de economische ontwikkelingen die zich lastig laten voorspellen, ook een stukje meer vertrouwen en lef om met elkaar die opgaves aan te gaan.
Mooi. Nou, ik denk dat het heel goed is, toch? Zijn dat dan ook? Welke signalen hou jij zelf nou in de gaten om te kijken of het goed gaat met de bouw?
Ja, ik kijk natuurlijk heel vaak naar verleende vergunningen. Aantal verkochte, ja, gerealiseerde woningen. Maar ik kijk ook natuurlijk naar budgetten bij overheden. Welke besluiten daarop worden genomen. De economische groei. De investeringen door het bedrijfsleven. Dat is ook gewoon een belangrijke indicator. En ja, last but not least. Signalen moet je altijd staven. En dat doe je ook door veel in gesprek te zijn met de sector, met de bedrijven. Om echt te voelen waar het nou wringt. Ja.
Nou, daar is het in ieder geval mooi weer voor om op pad te gaan,
ja,
toch?
Ja, het is technisch weer.
Ja, precies. Nou, dankjewel Leontien voor dit gesprek over de stand van de bouw namens ABN AMRO.
Ja.
Dankjewel en een hele fijne dag toegewenst.
Jij ook, dank.
Doei, doei.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!